Welkom bij de She Biohacks podcast. Ik ben je host Dominique de Ruiter. In deze podcast combineer ik mijn twee grootste passies, biohacking en vrouwgerichte zorg. Laat je meenemen in verdiepende en inspirerende gesprekken met experts uit het veld. Neem controle over je eigen lichaam en upgrade je leven door gebruik te maken van vrouwgerichte biohacking tools. Let's begin. Oké, Noëlle, kan jij iets meer vertellen over wat lactaat dan überhaupt is?
Ja, graag. Want ik denk dat hier namelijk heel veel misconcepties heersen. En om je daar een heel klein beetje in mee te nemen, ten eerste is het idee van lactaat is heel veel decennia geleden onderzocht. Omdat er bij opgejaagde dieren veel lactaat in het bloed was gevonden. Dus opgejaagde dieren die uiteindelijk overleden, was het lactaatgehalte onwijs hoog. Waarbij eigenlijk de assumptie werd gemaakt dat lactaat te maken had uiteindelijk met vermoeidheid, maar ook met gevaar en overlijden uiteindelijk. Nou, die theorieën die zijn verder ontwikkeld, dus daar is wel progressie door de jaren heen gekomen natuurlijk. Maar toch konden we nog niet helemaal van ons af duwen eigenlijk dat lactaat iets negatiefs zou zijn en ook voor vermoeidheid zou zorgen. Nou, als je dat in een hele periode kijkt van onderzoeken, dan zijn we er toch wel eens vrij recent achtergekomen dat lactaat eigenlijk iets heel goeds is. Eigenlijk iets waarvan de meeste mensen, denk ik, voorheen hadden gezegd, en nog steeds op dit moment, wat ik heel veel tegenkom, is, heb ik dan een low lactaat? Of, ik ben helemaal aan het verzuren, dus mijn lactaat is hoog. Ja, dat is echt een hele grote misconceptie. Want wat is lactaat nou eigenlijk? En daarvoor moet je heel minuscuul in de biochemie, echt maar heel mini, want er zit echt onwijs veel biochemie achter dit concept, wat ik hier echt aan de experts over zal laten. Maar wat je eigenlijk ziet is dat bij ATP, dus energie in ons lichaam, en ook zelfs op dit moment gebruiken wij dat ook, zit lactaat in ons bloed. Dus we hebben
altijd als wij energie gebruiken, als we ATP maken, dan zit het lactaat in ons bloed.
Ja, klopt. Okay. Dus als ik nu bij jou, zoals ik dat ook in de test bij jou zou doen, in je oorprik, of sommige mensen doen het in de vingerprik, dan zou ik nu lactaat meten in jouw bloed. En dat is meestal rond, dan mag je denken voor degene die dit wat zegt, dan mag je denken aan ongeveer 1 millimol. Wordt toch wel meestal gezien in rust, even tussen aanhalingstekens. Maar zodra wij de energie gaan opvoeren, wordt het lactaat in ons lichaam hoger.
Dus wanneer we meer gaan belasten?
Wanneer we meer gaan belasten.
Meer
energie gaan aanmaken.
Of gaan verbruiken.
Ja, en verbruiken inderdaad. Nou, om even terug te komen op die term melkzuur. Melkzuur is eigenlijk, heel vaak, het is een beetje verwarrend, maar het wordt heel vaak vermeld als eigenlijk niet bestaande. Want in ons lichaam, met onze lichaamstemperatuur en onze zuurtegraad, dus onze pH-balans in ons lichaam, wordt het eigenlijk meteen gesplitst in lactaat. En dan heel even een minuutje meepakken met me. LA-min, dus negatief, dat kun je aan die min, dat is even belangrijk om te weten, dat is lactaat. Ionen eigenlijk, lactaationen. En waterstofionen. En waterstofionen zijn H+. En die balans eigenlijk, dat wordt vrijgegeven. En uiteindelijk wat we zien als melkzuur, dat vervelende gevoel in je spieren, waar mensen toch steeds naar verwijzen als melkzuur, dat zijn H+'jes. Dus dat zijn waterionen. En bijna alles in ons lichaam, ook wat je kijkt, met energie aanmaken, proberen we de minnetjes en de plusjes in balans te houden. Lactaat is eigenlijk onze, het is eigenlijk bizar als je het zo hoort, dat lactaat is juist onze redder daarin. Die zorgt ervoor als een soort van, je mag het even voorstellen als een soort van spons die H+'jes opzuigt om de balans goed te houden, zodat we juist langer door kunnen gaan.
Oké. In energie produceren.
Exact, ja. Exact. Dus wat mensen zien als melkzuur en dat dan lactaat zou zijn en dat we daardoor niet meer door kunnen gaan, eigenlijk is het juist tegenovergesteld. Een lactaat bouwt eigenlijk een fundering die H+'jes opzuigt, als het ware. De balans beter maakt, zodat wij nog steeds meer en langer door kunnen gaan in ons presteren. Dus bijvoorbeeld als we gaan hardlopen, komen er steeds meer H+'jes, ook steeds meer lactaat, om die H+'jes op te zuigen, als het ware. En zo ervoor te zorgen dat je langer kan presteren.
Oké, wauw.
En het gaat over fysiek presteren.
Ja, klopt.
Ja, het gaat echt over, dit is een systeem wat doorwerkt in de spieren.
Klopt, ja.
En je vertelde net, want het werd een klein beetje inderdaad biochemisch. Mm-hmm. Niet mijn beste vak. Je vertelde over dat je de lactaat meet via een prik, een vingerprik of een prik in het oor. Kan je ons meenemen in hoe dat dan uitziet? Hè? Ik heb nu 2 keer bij jou die lactaattest gedaan. Hoe ziet dat dan heel concreet uit? Hoe ziet dat er heel praktisch uit?
Ja.
Zo'n lactaattest.
Ja, nou laten we even naar iets gaan. Als je lactaat in de spier, want lactaat zit in de spieren. Uiteindelijk ook de spieren die je gebruikt om bijvoorbeeld gaan hardlopen. In deze podcast zal ik ook voornamelijk even hardlopen als thema pakken. Ja. Want dat is waar ik het meeste, of eigenlijk al mijn werk in doe.
Ja.
Dus als je dat zou willen meten in de spieren, dan zou je als het ware een biopt moeten doen. Ja, dat is natuurlijk overdreven. Zo, het gaat je ook niks brengen. Dus dat is...
En is extreem pijnlijk van wat ik heb gehoord.
Ja, nou, ik kan het niet weten, maar inderdaad, het is gewoon nutteloos. Dus vergeet dat heel snel. Maar ik vond het zelf wel interessant dat als het echt uit de spieren wil halen, ja, dat gaat wel, maar dat is niet relevant, denk ik. Dus wat doen we? We kunnen een vingerprik doen of een prik in het oor. Ik kies zelf voor een prik in het oor. Waarom? Mensen, ja, je zweet overal op een gegeven moment. Hè, je hebt zelf de maximaal test gedaan. Op een gegeven moment zweet je uit je teennagels bijna. Mm-hmm. Maar op de handen zitten natuurlijk ook al heel snel zweet. Klamme handjes. Mensen houden het bij zich. Je raakt van alles aan. Dus zelf wat minder betrouwbaar. Dus we gaan voor een oorprik. En wat we dan doen is, je gaat hardlopen op een continu tempo. Op een gegeven moment haal ik je even kort van de band af, zet ik een prik in het oor en dan meet ik met een apparaatje het lactaatniveau in jouw bloed op dat moment. Die eerste druppel die gaat weg. De eerste druppel bloed die gaat weg, want dat is eigenlijk geen goede weerspiegeling voor wat er op dat moment in jouw bloedstroom gebeurt aan lactaat. Aan millimol eigenlijk. Er zit allemaal zweet in en dat willen we niet. Dus dat vegen we weg en dan pakken we de tweede druppel bloed en daarna ga je weer terug op de band. En door dat constant te herhalen en vervolgens ook omhoog te gaan in snelheid, dus een weerstand eigenlijk voor jezelf, gaan we verschillen zien in wat jij aan kan om weer om eigenlijk tot het maximale te gaan. En waar jouw punten liggen waarop jij een knik krijgt in je vermogen van lactaat. Dus hoe hoger je millimol wordt per gerend tempo.
Mm-hmm. En hoe ziet dat dan concreet uit? Want je start, dan heb jij, dan doe je eerst al lactaat testen op, hè, voordat je start met bewegen, met sporten, verwacht ik?
Nou, we starten op bij de meeste in ieder geval, tenzij je echt een hooggetrainde atleet bent en je weet dat daar niet voor uit kan komen, starten op 6 kilometer per uur. Of 8 kilometer per uur moet ik zeggen.
Op de loopband.
Op de loopband, mm-hmm. Ja. Dus ik zet hem daar voor je klaar. En dat doe je 8 minuten lang. Mm-hmm. Dus daar ren je op.
Ja.
Dan vervolgens wordt de eerste, dus dan zetten we de loopband, daar doen we het namelijk op. Is een heel gecontroleerde setting.
Ja.
Zetten we de loopband even op stil. Word je geprikt en krijg je eerste lactaatwaarde. Mm-hmm. Die noteer ik op 8 minuten.
Mm-hmm.
Vervolgens ga je terug op de loopband en dan ren je ieder blok dat je vanaf dat moment gaat rennen, ren je op 4 minuten. Omdat de intensiteit zodanig verhoogt dat we ook een tussenmeting van die 8 minuten willen doen. 8 minuten zouden we bijvoorbeeld zien dat jij van 2 millimol, hè, wat redelijk laag is, als je bedenkt dat 1 millimol in rust is, om even aan te geven hoe dat er ongeveer uitziet, misschien wel opeens naar 4 millimol gaan. Ja, dat is niet accuraat genoeg, dus daarom doen we het halverwege ook. En dan na 8 minuten gaat de tempo weer omhoog.
Ja. Dus echt opbouwend.
Ja.
Dus eigenlijk ga je steeds meer H-plusjes krijgen in die spieren.
Absoluut.
En op basis daarvan, of als gevolg daarvan, zien we dat het lactaat, als het goed is, gaat stijgen.
Ja, klopt. Ja. Okay. Want lactaat gaat stijgen eigenlijk om die balans weer te creëren tussen die H-plusjes en lactaat.
Ja.
En lactaat is ook een product wat voortkomt uit het verbranden van koolhydraten.
Oké. Okay.
Dus het verbranden. Nog interessanter misschien, om even kort te benoemen als mensen dat iets zegt. 2 lactaat-ionen is eigenlijk weer glucose.
Mm.
Dus daarom dient het ook als een hele goede brandstof voor onze hersenen. Het maakt namelijk het BDNF.
Mm-hmm.
Brain Neurotropin Factor. Neurotropin factor.
Deriving.
Brain-derived neurotropin factor.
Ja.
Dus heel even om een sidetrack te maken. Het helpt ook in ons geheugen, lactaat. Ja. Dus al die negatieve misinterpretaties, die probeer ik hier een beetje de goede kant op te zetten. Mm-hmm. Het hart houdt van lactaat. Hart is echt, geeft zelfs een beetje de voorkeur aan lactaat in plaats van glucose.
Wauw.
Ja, dus het houdt ervan om lactaat als brandstof te gebruiken. Mm-hmm. En mitochondriale biogenese, dus dat betekent de mitochondriën, onze energie...
Kerncentrale,
onze energiefabriekjes, die worden daarmee aangeslingerd via een signaal dat wordt afgegeven door lactaat. Mm-hmm.
Dus de mitochondriën, eigenlijk de functie van de energiefabriekjes in onze cellen, die worden gevoed vanuit lactaat of worden die daardoor gestimuleerd door lactaat?
Ja, dus via een tussenstopje worden deze gestimuleerd om aan te maken, biogenese om aan te maken, maar ook om te vergroten.
Oké.
Okay. Ja. En dan hebben we nog, waar lactaat een rol in speelt, is capillarisatie. Okay. Dus de vaatjes die om spiervezels heen zitten, die worden meer. En zo heb je meer capaciteit om uitvoeren. Ja, prestatie kom ik even, fysieke prestatie uitvoeren. Want je hebt grotere fabriekjes, je hebt meer vaatjes. Mm-hmm. Rondom de spiervezels. En je hart houdt van en je hersenen houden er ook van.
Ja. Ja, dus want dit wordt natuurlijk ook veel ingezet in de topsport. Ja. Nou, als topsporter weet het natuurlijk, maar als vrouw die ambities heeft, de high achieving vrouw, die wil het natuurlijk ook. Waarom is dit niet alleen het domein van bijvoorbeeld topsport? Waarom zou dit zo waardevol kunnen zijn voor alle vrouwen met een high achievers mindset, die eigenlijk strategischer en efficiënter hun prestaties zullen opbouwen?
Ja, heel goede vraag. En ik zeg maar zo, als je een lichaam hebt, ben je ook een atleet. Dus je hoeft niet...
Oké, hele mooie. Ja, hele mooie.
Je hoeft niet een topsporter te zijn om te streven naar... Je kan ook gewoon een topsporter zijn voor jezelf. Naast het werk en naast het leven dat je leidt, natuurlijk. Kijk, ik denk dat er genoeg mensen rondlopen, inderdaad van die high achievers, die niets liever willen dan zich buiten hun werkende leven alleen maar willen geven voor sport. En dat is prima. Je hoeft niet van sport je werk te maken, natuurlijk. Dus wat halen mensen daar nou uit, is dat je kan heel gericht... Kijk, wat heb je vaak bij high achievers, denk ik tenminste, of wat ik vaak zie. Mensen willen gaan en doen dat op basis van bepaalde gemiddeldes of statistieken. En houden zich daaraan vast en willen zo klimmen, eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Maar ja, meten is weten. Een beetje flauw, want je hoeft niet altijd. Je hoeft niet alles onder een meetloop te leggen. Maar in dit geval kan het je heel veel bieden. Want wat zie ik veel gebeuren, is dat high achievers, om maar zo te zeggen, ook vooral de dames die ik tegenkom, die willen heel, heel hard gaan. En die denken, als ik harder ga lopen en meer tempo kan maken en op dat tempo langere afstanden kan lopen, dan moet ik toch vooruit gaan. Toch? Is dan vaak de vraag die je krijgt.
Ja.
Maar ze lopen tegen een muur aan.
Ja.
Ja, en terecht. Dat is het resultaat dat je krijgt. En het is goed dat ze op een gegeven moment tegen die muur aanlopen. Want dan kun je andere dingen gaan exploreren. Wat werkt wel voor jou? Voor jouw lichaam? Voor jou alleen? Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat een 2 millimol wordt meestal standaard genomen in de lactaatwereld voor je aerobe drempel. Daar kom ik dadelijk nog even op. En 4 millimol voor anaerob. Maar misschien... Hè, jij doet zelf CrossFit. Mm-hmm. En we hebben gekeken de vorige keer. Hè, je hebt een onwijs veel trainingen van jou liggen heel hoog.
Dus ja.
Heel erg rondom de anaerobe drempel. Ja. Wat zou dat kunnen betekenen? En ja, helaas heel fijn voor jou, maar dat zien we bij jou niet. Je hebt ook een hele sterke aerobe capaciteit. Dus je basisconditie mag je het even zien. Wat gebeurt vaak dat high achievers die trainen zo erg in die anaerobe wereld. Dus die zijn misschien wel heel goed om heel snel heel veel te doen.
Maar... Heel veel te leveren. Hoge intensiteit, korte duur.
Korte duur, okay. Ja. Maar willen ze dan afstand gaan rennen, dan kakken ze volledig in. Want ja, waar is dat? En hoe komt dat nou? Of waarom is het fijn om mensen dan even goed zo'n lactaattest voor te laten doen, om inzicht te krijgen in dat je aerobe basis verbeterd kan worden, bijvoorbeeld.
Je basisconditie in de volksmond.
Ja, mm-hmm. En hoe doe je dat? Door te vertragen. Mm-hmm. En dat is wat je vaak mist Ja, het is toch wel wat ik vaak tegenkom bij mensen die echt het onderste uit de kan willen halen, mm-hmm. is heel hard gaan, maar niet kunnen vertragen. Mm-hmm. Ook al zeggen ze dat na zo'n test. Dus dat is ook een heel belangrijk punt. Het is niet dat die test er is, de inzichten er zijn en je zegt, oké, nu gaan we vertragen, we gaan die basisconditie aanpakken bijvoorbeeld, dan ben je er nog niet. Want voor heel veel mensen is dat nog wel een heel lastig punt.
Mm-hmm. Om echt trager, ja, in een lage hartslagzone te trainen.
Ja.
Ja, en wat ik haal uit jouw verhaal, wat ik heel interessant vind en ook waardevol vind om te vertellen, en sorry dat ik jou natuurlijk onderbreek, want het is hartstikke interessant, is dat dit natuurlijk een soort van symboliek is voor hoe high achievers alles doen in het leven. Dus we merken dat ook, hè, in het werk zien we dat er vaak toch wordt gedreven vanuit wilskracht. Dat er wordt gestreden vanuit wilskracht en vanuit discipline. En daar is niks mis mee. Ik denk dat wilskracht, dat je daar heel ver mee komt. Alleen, wat nou als we die wilskracht omzetten in efficiëntie?
Ja.
En dat we eigenlijk door het meten is weten principe jij veel efficiënter kan omgaan met je energie. Of dat nou in je sport is, maar ook in je werk is, ook in alle domeinen van je leven, of dat nou relationeel is of qua persoonlijke ontwikkeling. Op het moment dat jij strategischer kan omgaan met je energie, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Jouw energie maakt in hoeverre jij duurzaam kan presteren. Dan hou je veel meer energie over. En dan kan je eigenlijk nog harder gaan. En dit is ook iets wat ik echt wil beamen, wat ik constant herhaal, is het is niet door te vertragen, is het niet zo dat je dan de lat lager moet leggen. Het is niet zo dat je dan minder ambitie hoeft te hebben. Dat is het allemaal niet. Je gaat juist efficiënter om met je energie, zodat je nog veel harder kan gaan. Dat je veel efficiënter kan gaan. En hè, dat is nu met zo'n lactaattest, zien we dat in het fysieke. Hoewel ik er, en daar kunnen we misschien dadelijk wel over hebben, hoewel ik er zeker van ben dat het natuurlijk niet alleen gaat over sportprestaties. Het gaat over een stukje vitaliteit. Het gaat over een stukje optimalisatie van je energie. Wat je ook weer kan gebruiken in andere ambities. Bijvoorbeeld je werk of je onderneming of een bedrijf. Maar dat is denk ik wel echt een mindshift die vrouwen mogen maken. Dat wilskracht je maar zo ver brengt. En dat je die wilskracht veel efficiënter kan inzetten op het moment dat je beter om ligt gaan met natuurlijk je energie.
Ja.
Dus even een side note daarover.
Nee, maar dat is 100% en dat is het ook. Ik denk dat mensen juist heel veel wilskracht nodig hebben om dat te doen. Kijk, mensen denken heel vaak, of wat ik vaak merk, ik wil dat niet invullen voor andere mensen, maar wat ik vaak merk is dat mensen, ja, nee, hard gaan en discipline en bla bla bla. Wat ik zie, discipline is heel erg nodig juist om te vertragen. Want we rennen letterlijk in ons leven alsmaar naar dat punt. We willen alles meteen bereiken en dit doen we als je vertraagt. En dat kun je opvatten hoe je dit wil in iedere zin. Maar als je letterlijk in het rennen ziet, als mensen willen verbeteren en efficiënter willen hardlopen, dan zullen veel mensen in de gevallen die ik heb gezien moeten vertragen. En juist dat raakt toch vaak een beetje op het ego. Want het is heel lastig om te vertragen. Ga maar buiten 15 kilometer rennen. En dan zie je, je ziet het ook overal online, mensen willen liefst een bordje om hen heen hangen van ik ben in zone 2 aan het rennen.
Ja.
Want niemand vindt het leuk om als een soort schildpad over straat te gaan.
Zo half te wandelen, half te, ja, eigenlijk meer snel wandelen.
Ja, precies. Ja. Maar je werkt voor jezelf. En je werkt efficiënter, zodat je dadelijk wel die marathon of die halve marathon of whatever je doel dan ook is, efficiënt kan rennen. En dan kun je naar jezelf kijken van, ik heb me echt gehouden aan mijn plan.
Ja, ja. En dan ga je ook echt vooruit.
Dan ga je echt vooruit, ja.
Ja. Ja. Dus wat is de consequentie van, stel je voor, iemand luistert dit en die denkt van, ja, weet je, het is allemaal wel. Ik weet gewoon dat als ik harder train, ik echt wel vooruit ga. Wat is de consequentie daarvan? Van dat principe?
Nou, dan ga ik toch heel even terug op het aeroop, anaeroop.
Want kan je iets meer vertellen? Ja, dat aerobe, anaerobe.
Ja, dus anaeroop, daarin kun je, in aeroop kun je zowel op vetverbranding zitten als op koolhydraatverbranding. Mm-hmm. Zo mag je het zien. Maar je kan niet in anaeroop of vetverbranding zitten.
Okay.
Dus vetverbranding vindt plaats in aeroop. En dan moet je ook niet, want
en aeroop is met Zuurstof.
Dat doe je heel goed met aanhalingstekens. Ja. Met zuurstof. Want ons lichaam zit niet zonder zuurstof.
Nee.
Maar met zuurstof inderdaad. En anaeroob onder de volksmond zonder zuurstof. Of we hebben zuurstoftekort. En we verbranden puur koolhydraten.
Ja.
Dat is ook zo. We verbranden ook puur koolhydraten. We kunnen geen vet verbranden in anaeroob. We kunnen wel vet en koolhydraten verbranden in aeroob. En dan wat een belangrijke nog zo'n misconceptie. Onze podcast bestaat uit misconcepties vandaag.
Ja.
Is dat mensen denken, ja, als ik dus onder een bepaalde hartslag zit vanuit zo'n lactaattest ook bijvoorbeeld. Kijk, nou is het mijn taak om dat goed uit te leggen. Dan ben ik gewoon vet aan het verbranden. Dan ben ik puur vet.
Oh ja.
We verbranden niet 100% vet.
Ja, dit is heel grappig. Want dit is wat ik vaker terug hoor. Dus dat vrouwen zeggen, ja, ik doe dit. Want dan verbrand ik vet. Alsof je dan in een hogere hartslagzone geen vet zou verbranden of geen calorieën zou verbranden. Dat is interessant. Oké,
precies. Ja,
go on.
Dat mensen zeggen inderdaad, ja, ik doe alleen maar wandelen, want dan verbrand ik vet. Ja, dan kun je ook... Je kan ook gewoon rustig hardlopen. Of je kan een andere krachttraining doen of iets dergelijks. Maar je verbrandt dus zowel vet als koolhydraten in aeroob.
Ja.
Maar wat daar mooi aan is, vet verbrand je wel veel efficiënter. Vet verbranden is heel efficiënt voor je lichaam. Vet verbranden is ook heel langzaam. Dus daarom gaan we op een gegeven moment, hè, als jij 3 uur lang gaat rennen, ga je op een gegeven moment toch richting die anaeroob. Want je kan wel heel laag in een hartslag zitten, maar op een gegeven moment ga je steeds minder vet verbranden, omdat je hoger in hartslag gaat.
Ja.
Op een gegeven moment wordt het zwaarder. Je kan wel zeggen, ik blijf altijd in het tempo rennen, maar op een gegeven moment gaat ook dat tempo zwaarder worden voor je lijf.
Ja.
Dus, en sommigen praten dan van vetmax. Dus dat is het maximale vermogen waarop je vet verbrandt. Dat betekent dat je na die hartslag, bijvoorbeeld ik verbrand, mijn vetmax zou zitten op 170. Een hartslag van 170.
Op een hartslag van 170?
Ja, zit ik volgens mijn lactaatwaarde en mijn hartslagzone is bijvoorbeeld op mijn vetmax. Even tussen aanhalingstekens. Okay. Betekent niet dat ik op 171 volledig ben overgeslagen naar... koolhydraten en niks anders meer verbrand. Dat is dat je het grootste percentage dat je gaat behalen vet verbrandt.
Oké.
Okay. Dus dat...
En zou dat dan ook betekenen dat stel je voor je zou tussen de 165 en 170 hartslag zitten, dat je constant in die vetmax zit? Dat je eigenlijk het meeste eruit haalt? Of is dat ook weer een misconceptie?
Nou, dat is dan wel... Op een gegeven moment gaat je hartslag gewoon omhoog. Want je kan, wat ik net zei, die 3 uur... Je kan die 3 uur wel volmaken, maar op een gegeven moment gaat er wat veranderen.
Ja.
Maar om terug te komen op jouw vraag met herstel... Hoe kan iemand nou, als iemand zegt, ik zit altijd op anaeroop... Anaeroop kan, hè? Is hartstikke goede training. Je leert efficiënt omgaan de lactaat en die H-plusjes te verplaatsen. Mm-hmm. Dus je kan daar een weg vinden... Waarbij je bij aeroop juist echt de basis legt, kun je daar een weg vinden om efficiënt om te gaan met
lactaat.
Die piek.
Oh ja. Ja.
Met lactaat en die H-plusjes om daarmee om te gaan.
Ja.
Dat is hartstikke mooi, kost ook onwijs veel energie. Dus je herstel is ook zwaarder. Dus mensen die zeggen, ja, ik ga altijd op een tempo run. Ik ga altijd interval doen. Dat is zo fysiologisch zwaar voor je lichaam, dat je daar ook langer herstel voor nodig hebt. En op een gegeven moment neig je dan toch naar een overtraining.
Ja.
Ja, dat is wat je wil voorkomen. Terwijl in aeroob leg je wat mij betreft de hele basis voor al je trainingen. Het is niet dat je alleen maar aeroob moet trainen, want je wordt dan heel goed in een basis. Dat zegt het ook, hè, basisconditie, wat veel mensen het noemen. Daar krijg je die mitochondriale biogenese, top. Daar krijg je die capillarisatie, top. Dus dat is super, super, super goed. Maar sla je het hele... hogere intensiteit over, dan betekent dat als je voorbij je aerobe drempel gaat, dus naar anaeroob, dat je meteen klaar bent.
Mm.
Want je kan er helemaal niet mee omgaan. En met omgaan bedoel ik op een gegeven moment, om het even helder te maken en te structureren, op een gegeven moment, die H-plusjes gaan omhoog met intensiteit, lactaat gaat omhoog met intensiteit. En zoals ik al zei, lactaat zorgt voor als een soort spons om die H-plusjes te pakken, hè? Om die verzuring tegen te gaan, als het ware, die verzuring die je voelt, die vermoeidheid die je voelt. Maar op een gegeven moment komt er zoveel, hoe hoger de intensiteit wordt, en dat zie je ook bij die maximaaltest, anders zou je daar door kunnen gaan, wordt dat te veel. Het verbruik, dat lactaat, dat die H-plusjes eigenlijk probeert te stabiliseren, dat verhoogt zo erg, op een gegeven moment lukt dat niet meer. En dan krijg je een overschot eigenlijk aan die H-plusjes. En dan merk je dat je niet meer zo heel lang door kan gaan.
Mm-hmm.
Maar daarin dat kun je ook trainen. Dus daarin kun je ook efficiënter worden. Mm-hmm. En dat is wat ik zeg. Beide is heel goed. Maar ga je alleen in die anaeroop trainen, dan zit je eigenlijk constant in het uiterste van je capaciteit. Maar de basis is er eigenlijk niet zo. Versterk je de basis, dan ga je anaeroop ook verbeteren.
Mm-hmm. En je hoort ook wel eens vaker, als je beter wil worden in tennissen, moet je meer tennissen. Mm-hmm. Als je beter wil worden in squatten, dan moet je meer squatten. Mm-hmm. Hoe vinden we die balans tussen enerzijds die in een systeem trainen die ondersteunend is, en anderzijds dat trainen wat je bijvoorbeeld het allerleukste vindt of waar je het meest in wil accelereren? Dus ook weer wellicht gerelateerd aan bijvoorbeeld CrossFit. Ik zou bijvoorbeeld beter willen worden in CrossFit. Maar zoals ik het zo hoor, mis je dan eigenlijk een aantal effecten die de aerobe vorm variant heeft, de aerobe training, die je dan eigenlijk mist. Maar aan de andere kant wil je wel beter worden in bijvoorbeeld CrossFit. En hetzelfde geldt voor het tegenovergestelde. Zouden mensen die bijvoorbeeld aan het trainen zijn voor een marathon, zouden die juist ook baat hebben van die anaerobe drempel trainen? Of zeg maar op max hartslag trainingen doen? Hoe is die verdeling? Of is die ook weer per persoon verschillend?
Ja, die verdeling is wel per persoon verschillend, zou ik zelf zeggen. Ik denk dat voor veel mensen wel geldt focussen op die aerobe. Dat zijn eigenlijk de beginselen. Focussen op die aerobe capaciteit.
En die aerobe capaciteit, wat zegt dat precies? Waar moeten mensen dan aan denken? Hoe ziet dat eruit? Is dat echt sommige mensen hebben een Garmin of een Aura of een Whoop of whatever. Welke hartslagzones hebben we het dan over?
Ja, die hartslagzones die zou ik bepalen. Hè? Dat is wel iets wat meer richting geeft. Die bepaal ik aan de hand van de lactaatwaardes die we zien. En de verschillen en de stijging daarin.
Dus het is anders dan, hè? Normaal zeggen ze, oké, zone 1 is dit.
Ja, ja.
Op basis van je leeftijd zeggen dat ze geloof ik.
Zone 2. Op basis van seksen en leeftijd.
En hoeveel scheelt dit?
Nou, toch wel bijzonder veel. Ben jij een vrij redelijk gemiddelde man, niet om in dat spectrum te komen van...
Dit is een vrouwenpodcast.
Oh, vrouwenpodden. Maar ben jij een vrij redelijk gemiddelde man, dan zit je... Kijk, je hebt statistieken voor die hartslagzones. Dus dan zit je aardig... Ja, dan zit je wel aardig in die richting misschien. Mm-hmm. Maar kan ook heel erg verschillen. Gewoon je hele historie, wie je bent als persoon.
Ja.
Bij vrouwen merk ik toch dat het meer verschilt. En om mezelf dan even een voorbeeld te nemen. Ik had een hele... ik kon heel goed in een hoge... capaciteit zit eigenlijk. Dus heel high intensity.
Mm-hmm. Ook rondom die anaerobe drempel.
Rondom die anaerobe drempel. Maar ik steeg als een... Ik kon 5 minuten rennen en ik zit op 180. Hartslag, hè? Dat is voor sommige mensen echt ondenkbaar. Die denken 180, dan leef ik bijna niet meer. Dan lig ik op de stoep. Maar dat was voor mij mijn begin. Ik kon niet... Ik moest wandelen. Anders kwam ik er niet. Of inderdaad dat snel wandelen, weet je wel. Maar het steeg zo snel. En pas toen ik me ben gaan focussen op aerobe training, nu zit ik, als ik gewoon rustig ga hardlopen, hè, een beetje, ze zeggen dan vaak in de volksmond, je kan nog praten tegen andere mensen zonder dat je tong op de vloer ligt, zit ik nu op 160.
Dus okay.
Die verschillen zijn gigantisch. Ja, ja. Als je daar wat meer in verdiept, dan is dat echt een bizar verschil.
Ja, een heel groot verschil. En dus die hartslagzones zijn dus individueel bepaald.
Ja,
en ik vraag me ook af, zijn die statistieken echt gericht op en mannelijke data en vrouwelijke data? En hoe groot is die databasis dan van dat het gericht is op het vrouwelijk lijf en de vrouwelijke fysiologie? Heb je daar een idee van?
Ik heb daar zo specifiek geen idee van, maar ik denk wel dat als ik zo een beetje uit praktijk kijk, dat het bij mannen meer accuraat overeenkomt dan bij vrouwen. Dat zou iets moeten zeggen. Maar goed, het is natuurlijk heel persoonsafhankelijk, want ik denk dat ik daarin ook een beetje buiten het spectrum ben gevallen. Mm-hmm. Toen ik zelf een keer die lactaattest ergens heb gedaan, dat ik achterkom dat mijn hartslag bizar hoog gaat. En heel dicht bij mijn anaerobe drempel ook ligt.
Ja.
Dat betekent dus dat ik een hele beperkte aerobe capaciteit had.
Mm-hmm.
Hopelijk niet meer, maar goed, dat gaan we een keer testen. Ik zie daarin wel verschillen, maar ik zou eerder zeggen dat echt per persoon
verschilt.
Verschilt, ja.
En daarom dus ook, dat gaat die lactaattest jou ook brengen natuurlijk.
Dat want anders dan ben je toch inderdaad zo'n Garmin, die geeft ook zones aan. Maar daarom ben je toch, toch beperkt. Want je gaat rennen en dan kun je wel naar je hartslag kijken. Maar wat gewoon echt, je moet jezelf eigenlijk afvragen, wat zegt die hartslag mij? Wat betekent dat voor mij? Want als je de data er niet achter hebt, ja, ik kan het je niet vertellen wat dat dan voor jou inhoudt. Want voor hetzelfde geld ben jij keihard in anaerobe al bezig. Terwijl Garmin geeft dat in die mooie blokjes bijvoorbeeld
aan. Zone 1, 2, 3, 4, 5. Ja.
Ja, ja. En ben je helemaal... Stel je doel is vetverbranding. Ja, dat gaat hem dan niet horen.
Nee.
Nee.
Nee, super interessant. En we hadden het net ook over die aerobe capaciteit trainen versus anaeroob. Is het dan zo dat zone 1, zone 2 aeroob is? Of is dat dus ook weer wisselend per persoon? Kunnen we zeggen zone 1, 2, 3 is aeroob, zone 4, 5 is anaeroob? Of not really?
Not really. Dat op zich zit daar wel meer een basis in dan die hartslagen, moet ik zeggen. Over het algemeen zie je dat zone 5, zone 4, 5 is anaeroob bij de meeste die ik zie. Zone 1, 2, 3, ja, 4, een klein stukje kan aeroob zijn. Maar dat is heel afhankelijk. Als jij een hele grote, ruime, je mag het heel even een soort dimensie zien, zeg maar, een hele grote, ruime, aan de linkerkant van de lijn aeroob hebt, dan kun je dus heel veel zones in die aeroob proppen, als het ware. Heb je een hele korte anaerobe basis dan misschien, dan ben je er zo, met een vingerknip. Mm. Dus misschien kun je maar rennen met zo'n maximaal test. En zodra je 0,5 kilometer per uur omhoog gaat misschien, ik zeg maar wat, opeens crash je. Je bent gewoon klaar.
Ja.
En sommige mensen die floreren daar nog, die kunnen daar nog misschien wel 20, 25 minuten doorgaan.
Ja, ja, dus de zoeker is echt individueel bepaald.
Ja.
En we hebben het gehad over wat lactaat is, wat de effecten ervan zijn, hè? Ook over die aerobe training, anaerobe training. Hoe kunnen we dat dan koppelen aan de resultaten van zo'n lactaattest? Dus als je een lactaattest doet, je meet lactaat, je kijkt naar hartslagzones, je kijkt constant, hè, want je krijgt ook zo'n hartslagband om,
ja.
Dus je kijkt ook naar real-time, wat is je hartslag? Ja. Wat halen we dan specifiek uit zo'n test? Welke resultaten halen we daar dan specifiek uit?
Hele goede vraag. Ik denk dat het goed is om jou misschien als voorbeeld te noemen, ja, als je dat mag doen.
Ja, mag zeker.
Want je hebt een, ik denk meer dan 3/4 jaar geleden heb je je eerste test gehad.
Ja, juli en nu net weer in april.
Ja.
Juli 25 en nu april 26.
Ja, en weet je nog wat de resultaten waren in juli? Wat het ongeveer was?
Qua hartslagzones?
Nou, niet per se qua hartslagzones. Maar kijk, wat ik me in ieder geval kan herinneren van de resultaten in juli, is dat jij een hele goede aerobe basis al had.
Mm-hmm.
En een goede anaerobe basis. Dus wat mij dat zegt, is dat je, hè, gewoon zo lekker makkelijk een uur kan hardlopen. Dat zag je wel. Ook al sta je een uur op de band. Maar dat kun je dus zo berekenen. Van,
ja.
Als jij in die hartslagzone blijft, kan ik wel de inschatting maken. Zo lang kun je over hardlopen. En ja, anaerobe basis was goed. Jij ging niet, hoe kan ik het dat heel overzichtelijk zeggen? Is dat jij lang op een laag tempo kan hardlopen. Maar je kan ook best wel aardig na die drempel. Dus dat die lactaat en die H-plusjes elkaar eigenlijk bijna niet meer kunnen compenseren. Ook daar hield jij dat goed vol.
Ja, bij mij was er volgens mij ook een crash.
Ja, want ik zit hier niet te kijken wat je hebt eigenlijk. Is dat we een grafiek hebben. Dus we hebben een tabel waarin alles mooi staat beschreven. Dus hartslagzones en lactaat, millimol en noem maar op. En dan hebben we een tabel, of eigenlijk een grafiek, waarbij we de lijnen goed kunnen volgen. En dan zie je inderdaad wel als we...
De lijn van de lactaat.
De lijn van de lactaat, ja. En de hartslag. Ja.
Oh, en de hartslag.
En de hartslag, ja. En op een gegeven moment zien we dan toch een knik richting de anaerobe drempel. En dat betekent dat jij nog maar... Ja, een bepaalde beperkte capaciteit, stel 5 minuten na die anaerobe drempel, nog kan hardlopen. Dat is even hypothetisch, hè? Want dat kan ik hier zo snel niet zien.
Nee, en de anaerobe drempel is eigenlijk het moment waarop je dus omgaat naar die glucoseverbranding.
Ja.
Maar ook waarbij je dus ziet dat die H-plusjes en lactaat steeds verder gaan opbouwen.
Precies.
Dus we verwachten ook dat in die anaerobe, in die drempel, maar zone, dat ook niet zo lang kan. Als die aerobe zone, hè?
Nee, wat ik bijvoorbeeld nog nooit heb gezien is dat iemand nog een half uur na zijn anaerobe drempel doorrent. Nee. Dat heb ik nog nooit gezien. Betekent niet dat het niet bestaat, hè? Maar dat is niet wat ik tegenkom in de praktijk. Jij staat ook heel lang op de band. Dat kan best wel even duren voordat je daar komt. En dat is meer het aerobe vaak, hè?
Ja.
Het aerobe gedeelte.
En hoe kijk jij dan naar de timing van zo'n lactaattest voor vrouwen? Zouden vrouwen op een bepaald moment in hun cyclus de test moeten doen? Wat zijn andere dingen waar vrouwen rekening moeten houden op het moment dat ze zo'n test inplannen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ook weer het ding van een cyclus. Je hoort wel eens van, ja, rond je menstruatie moet je, daar ben je heel bekend mee, rond je menstruatie zou je niet moeten sporten, want zo, 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 zo. Dat verschilt natuurlijk voor iedereen heel anders. Want de een floreert rondom de menstruatieperiode en de ander floreert rondom ovulatieperiode.
En sommigen floreren gewoon
altijd.
De hele constant. Hallo.
Hallo, ja, wat zeg ik daar? Oeps. Nee, maar dat is natuurlijk. Maar de een voelt zich net wat beter op een ander moment misschien. En sommigen voelen geen fluctuatie, sommigen voelen meer fluctuatie. Het belangrijke is dat je consistent bent. Dus je probeert een gecontroleerde omgeving te maken, waarbij je altijd op dezelfde loopband staat, altijd rond dezelfde tijdstippen, altijd rond dezelfde momenten in de cyclus. Dus ga niet eerst op dag 2 komen en dan op dag 23, zeg maar even iets. Dus dat probeer je allemaal te controleren. Dus dat de situatie wel wat repliceerbaarder is om de data betrouwbaarder te maken.
Oké, okay, en is het dan waardevoller? Want het is natuurlijk een momentopname.
Ja.
Dus ook al ben je, kijk je naar al die zaken die je wel kan reproduceren, die gelijk zijn, kan het zijn, ja, het is een momentopname. Hoe ga je daar mee om bijvoorbeeld? Kijk je naar trends? Zou je idealiter dan 1 keer per jaar willen testen of liever 1 keer per seizoen? Ik merk namelijk nu ook weer dat we nu weer in de lente, dat ik ook merk dat mijn lijf weer, als het ware, wat meer in die activatie komt. En ik letterlijk weer wat meer energie ervaar. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Het zal natuurlijk ook afhangen van doel.
Ja, het is ook afhankelijk van doel, maar ook afhankelijk van hoe iemand zich voelt. Ik kan me natuurlijk wel voorstellen, kijk, ik zou zelf zeggen zo rondom het half jaar zou een goede kunnen zijn. Of misschien wel 7, 8, 9 maanden. 9 maanden is ongeveer wat jij nu op dit moment hebt gedaan. Maar het hangt ook af van wat heb je in die tijd gedaan? Hoe heb je die tijd besteed?
Als je niks hebt gedaan, dan...
ja, precies. Dan, want sommige mensen doen een test en ja, die zouden dan terug willen komen. Maar ja, wat heb je getraind? Ja, ik ben eigenlijk gewoon hetzelfde gaan doen. Ja, dan moet je jezelf afvragen. Kijk, ik doe met alle liefde die test. Kom maar langs. Maar dan moet je wel jezelf afvragen, hoe nuttig is het? Mm-hmm. Ja.
Oké, okay, helder. Dus afhankelijk van wat je doel is, om het half jaar of om de 7 tot 9 maanden of misschien jaarlijks. Ik kan me voorstellen, heel even niet sportgerelateerd, maar wel prestatiegerelateerd. Als vrouwen een inzicht willen krijgen in hun algehele vitaliteit, dat dit sowieso een hele mooie test is om wel jaarlijks te herhalen. Hetzelfde als bloedonderzoek of mitochondrieënonderzoek of whatever. Ja. Dat je toch wel eens in de zoveel tijd weet van waar sta ik op dat moment. Zou je dat ook aanraden voor vrouwen die eigenlijk meer zijn gericht op algehele vitaliteitsdoeleinden?
Ja, want ik denk dat je, als ik zo een beetje kijk, dat de meeste mensen die gaan actie ondernemen in de zin van zo'n test om inzicht te krijgen, rondom doelen doen. Dus ik heb over, zeg maar wat, ik heb over 6 maanden een marathon. Ik wil nu meten en een maand voor de marathon of een maand na de marathon. Dat is net even wat mensen dan belangrijk vinden. En dan wil ik het verschil zien. En daarna laat ze het er misschien bij. Of ze hebben dan weer een nieuwe uitdaging. Denken, oh, ping, ik ga weer even testen. Ja, dan moet je daartussen natuurlijk niet helemaal niks doen. Want dan ben je gewoon weer terug op het punt waarschijnlijk waar je zat. Terwijl, net zoals bij jou, als je naar de osteopaat gaat, kijk, soms komen mensen meer klachtgericht, maar ik heb het gevoel dat bij de osteopathie dat ook al is, mensen meer op onderhoud komen. Dat is wat ik zelf doe. En zo mag je het ook zien, denk ik, met zo'n lactaattest. Zou ik niet om het half jaar komen, want ik weet niet hoe nuttig dat dan is om echt op vitaliteit te zitten, maar wel die 9 maanden of een jaar, dat zou een heel mooi beeld van inzicht kunnen geven.
Oké. Okay. En is het zuiver voor mensen die doen hardlopen of doen fietsen?
Ja, nou, de test is hardlopen, mm-hmm. Maar dat betekent niet, kijk, als jij allerlei soorten trainingen doet, je doet bijvoorbeeld tennissen, je doet jiu-jitsu van mijn part. Als je gewoon een sportief persoon bent of je gaat er veel op uit en je beweegt je lijf, kun je zo'n test doen. Wat wel is, even noodzaak om dat te zeggen, je moet wel minimaal 30 minuten op de band kunnen staan op een alsmaar verhogende intensiteit.
Ja.
Kun je geen 5 of 10 minuten rennen, ja, dan is die test niet voor jou bedoeld. En dan is het goed om daar eerst in te investeren.
Ja.
En vervolgens zo'n test te kunnen doen.
Oké, okay, helder. Fijn. Ja. Heel fijn. Wat zou nog iets zijn wat je vrouwen echt wil meegeven als ze naar deze podcast hebben geluisterd en ze zijn geïnspireerd geraakt?
Ik denk dat er is nooit een verkeerd moment om een test te doen. Ja, er staat een beetje haaks wat ik net zei. Je moet hem wel kunnen voltooien. Maar het is niet een blijk van, oh ja, ik moet dat het is niet dat de poetser komt en dat je van tevoren al moet poetsen. Dat is een beetje.
Ja.
Je hoeft niet perfect te scoren om die test te kunnen doen. Doe de test. Zie dat als een supermooie nulmeting. En ga zo bouwen. En met bouwen bedoel ik ook vertragen. Want dat is voor de meesten denk ik het probleem. Niemand durft meer te vertragen. Dat kun je in iedere sens nemen zoals je dat misschien kan bedenken. Maar in het hardlopen ook. Heel veel mensen durven niet te vertragen. En dat is denk ik wel een kern. Die ik mensen echt op het hart wil drukken.
Ja, ja, dus ook stel je voor iemand doet 2 keer per week aan hardlopen. Dan is het nog steeds heel waardevol om te kijken naar de data van die testen. Dat ook met 2 keer hardlopen of 1 keer per week hardlopen je bewustzijn keert. Je kan meten van wat zegt nou eigenlijk mijn data. En dat je vanuit daar wellicht veel efficiënter na de 2 of 3 keer of 4 keer per week zou kunnen gaan, mocht je dat willen.
Precies. Dus wat ik straks al zei, je hebt een lijf, dus je bent een atleet. Ja. En als jij wil groeien, ik denk dat dat wel de belangrijkste misschien is. Als jij voor optimalisatie gaat, maar we hadden het al over high achievers, gaan meestal, hè, wil je gewoon vitaliteit, optimalisatie, wat kan ik nou uit mijn eigen lijf halen? Ja, dan hoef je dat niemand te laten zien. Je hoeft het zelfs niet op Strava te zetten. Nee. Gewoon puur voor jezelf, inzicht creëren en door.
Ja. Ja, dus dat is de perfecte combinatie van een stukje data en een stukje belichaming.
Precies.
Mooi. Waar kunnen, stel je voor, vrouwen zouden graag zo'n lactaattest willen doen. Waar kunnen ze dan bijvoorbeeld bij jou meer over vinden? Of hoe kunnen ze zo'n lactaattest inplannen? Of waar kunnen ze meer over jou, wat je doet, vinden?
Ja, dus ze kunnen op mijn website, dus noellederuiter.nl. En dan vind je allerlei informatie over mij. Maar ook over de lactaattest. En ook daar kun je een afspraak inplannen.
Nou, kijk.
Ja.
Staat ook allemaal in de show notes.
Kijk, super.
Nou, hartstikke bedankt.
Graag gedaan. Tot de volgende.